Allah, hartelijk welkom bij de Bijbelkring deze avond. Het is een wat andere avond dan anders. Je ziet een andere persoon dan u misschien verwacht had. Meneer Gielen is verhinderd vanwege een ziekte. Hij heeft vorige week een coronabesmetting opgelopen en is dan deze avond vervangen. De plaats waar we zijn is ook anders. Het is de zaal in de kerk in plaats van in de kerk zelf. Dat in verband met condoleren van de heer Wim Donkersloot, wat momenteel aan de gang is. Het laatste wat ook anders zou zijn vanavond dan anders, dat is het zingen. We zullen ook in verband met condoleren vanavond het zingen achterwege laten. Maar ik zal u wel de psalmen voorlezen die ik van plan was om te laten zingen. Nou, ondanks deze verandering hoop ik toch dat we samen een goede en een gezegende avond mogen hebben. Ook op deze manier, op de online manier. Nou, ik had willen laten zingen. Het gaat vanavond over Biliam. Biliam die het volk van Israël wil vervloeken, maar uiteindelijk alleen maar kan zegenen. Dat wil ik laten zingen uit Psalm 35, van het eerste vers. Ik zal het u voorlezen. Twist met mijn twisters, dat is een rechtszaak, twisten met de twisters. Hemelheer, ga mijn bestrijder een tocht te keer. Wil spies, rondas en schild gebruiken om mijn gevreesd geweld te fnuiken. Belet hun de optocht, treed vooruit. Zo worden ze in hun loop gestuit. Vertroost mijn ziel in haar geween en zeg haar, ben uw heil alleen. Het enige heil dat we kunnen hebben, leven en sterven. Je kent vraag 1 van de catechismus. En het is de Heer zelf, de Heer Jezus Christus zelf, om nog wat preciezer te zeggen. En ook daar willen we vanavond horen uit de geschiedenis van Biliam. Zullen we eerst samen de Heer bidden om zijn zegen. Heer, trouwe God in de hemel. In het gebed komen we deze avond tot u, om u te bidden of u zelf in ons midden zou willen zijn. Het is een voorrecht dat we samen ons mogen buigen over uw woord. Dat we mogen horen wat u tot ons te zeggen hebt. Het is vanavond een andere avond dan anders. Het gaat er anders aan toe. Maar toch hoeft dat geen belemmering te zijn. Heer, als u zelf maar bij bent, of het nu hier is in de kerk, of dat we thuis mogen meekijken, mogen meeluisteren via de kerktelefoon of via de livestream. Heer, als u bent, dan is het goed. Dat is hetgene waar wij mensen om verlegen zijn. Althans, verlegen zouden moeten zijn. Want van nature vragen wij niet naar. Het is een werk van uw geest om het anders te maken. En geef dat we vanavond dan dat mogen bemerken dat u zelf woorden geeft om te spreken. Dat de schriften mogen worden geopend. Dat in de schrift uw Zoon, de Heer Jezus Christus, mogen ontmoeten. Dat ook in deze geschiedenis van het Oude Testament, van Biliam, mag gaan om hem. Dat we ook u mogen zien, mogen horen van zonde en van genade, van wet en evangelie en van de redding en het heil die er is in de Heer Jezus Christus. Je wil ons daar te helpen vanavond in spreken, in luisteren, ook in de techniek. Wees ook daarin goed en erbij, bij de broeders die mogen helpen vanavond. En zeg me daarin uw zegen. En geef dat we zo samen avond mogen hebben uit uw hand. Je mag zijn tot eer en verheerlijking van u. Dat is het allervoornaamste. Maar ook tot zegen voor onszelf. Tot uitbreiding van uw koninkrijk. Heer, doe het uit genade. En dragen we aan u op die niet kunnen zijn vanavond. Dan meneer Gielen, die ziek is. Die hem gedenken, hem ook weer herstel geven. Dat ik weer zijn taken mag kunnen volbrengen. En ook de zijn tijd weer kan verder gaan met de eerste Petrusbrief. Schenk hem uw zegen en wees hem en ook zijn vrouw goed en erbij en sterk hen. Daarom de familie Donkersloot daar nu op. U kent ook hen, het verlies dat zij geleden hebben. Ook als een lieve man en vader en opa moeten brengen naar het graf. Dat ze ook dan de troost mogen hebben, de wetenschap dat hij goed mocht zijn heen gegaan. Mocht zijn ingegaan in de heerlijkheid. Dat u de tranen van zijn ogen hebt afgewist. Dat hij nooit meer zal zeggen, ik ben ziek. Of verdrietig zal zijn, maar eeuwig maar delende vreugde van zijn Here en Heiland, Jezus Christus. Ik denk de familie, dat is het troosten, erbij zijn. En de lege plaats vervullen met uzelf. Ik denk, in ieder van ons die het moeilijk heeft, die een rouw kent. En op deze dag extra bij wordt bepaald weer. Of hij ziek is. Ernstige ziekte of een chronisch lijden. Heer, u weet alle dingen. En leg het samen met elkaar en ook voor elkaar bij u neer. Ontferm u. en geef kracht naar kruis. Ik gedenk de gemeente waar we mogen arbeiden, waarin we mogen zijn, waar we deel van mogen uitmaken. Zegen haar en stel haar ook tot een zegen in deze wereld. Dat ook onze gemeente, de leden, zout en licht het licht mogen zijn om het schijnsel te verspreiden van de Heer Jezus Christus. Deze donkere wereld waar mensen van u en van uw dienst niet weten. Dat er ook dan door iets mag komen dat mensen gaan vragen naar de dingen van u. En van uw woord en van uw dienst. Heer, we leggen met alles deze avond in uw handen. Als we nu samen de schriften willen openen, dan bidden we u, gaat u ons voor. Leid ons in en wijd ons in alle waarheid. En doe het niet om ons, maar doe het uit genade. Heb het verbeurd en verzondigd. Doe het om Jezus wil. Amen. Ik wil vanavond u op drie plaatsen de schrift openen. En tijdens de lezing wil ik dat op nog een paar plekken doen. Omdat we eigenlijk hele lange schriftlezingen hebben. En dan verdeel ik het een beetje in stukjes. We gaan allereerst lezen uit Numeri 22 vers 1 tot en met 6. Daarna Numeri 23 vers 8 en vers 20. En vervolgens Numeri 24 vers 15 tot en met 25. En ik zal als u was straks ook het Bijbeltje erbij houden. Dan kunnen we nog een keer samen wat lezen. Allereerst Numeri 22 vers 1 tot en met 6. Het woord van de Heer luidt daar als volgt. Daarna reisden de kinderen van Israël en legerden zich in de vlakke velden van Moab. Aan deze zijde van de Jordaan, van Jericho. Toen Balak, de zoon van Zippor, zag al wat Israël aan de Amorieten gedaan had, zo vreesde Moab zeer voor het aangezicht van dit volk, want het was veel. En Moab was beangstigd voor het aangezicht van de kinderen Israëls. Derhalve zei Moab tot de oudste van de Midianieten, nu zal deze gemeente oplikken al wat er rondom ons is, gelijk de oosten groente van het veld oplikt. De dierentijd nu was Balak, de zoon van Zippor, koning van de Moabieten. Die zond boden aan Bileam, de zoon van Beor, de Petor, het welk aan de rivier is, in het land van de kinderen van zijn volk, om hem te roepen, zeggende, zie, er is een volk uit Egypte getrokken, zie, het heeft het gezicht van het land bedekt en blijft liggen recht tegenover mij. En nu, kom toch, vervloek mij dit volk, want het is machtiger dan ik. Misschien zal ik het kunnen slaan, of ik zal het uit het land verdrijven, want ik weet dat wie gij zegent, die zal gezegend zijn. En wie gij vervloekt, die zal vervloekt zijn. We gaan verder in Numeri 23, we lezen vers 8 en ook vers 20. Vers 8, daar zegt Bileam, wat zal ik vloeken, die God niet vloekt, en wat zal ik schelden, waar de Heer niet scheldt? Vers 20, ziet, ik heb ontvangen te zegenen, terwijl hij zegent, zo zal ik het niet keren. Dan gaan we verder in nummer 24, dan van vers 15 tot en met 25. Tot het einde dus. Nummer 24 vanaf vers 15. Toen hief hij zijn spreuk op en zei, Bileam de zoon van Beor spreekt. De man wie de ogen geopend zijn spreekt. De hoorder, de redenen God spreekt, die de wetenschap des Allerhoogsten weet, die het gezicht van de Almachtige ziet, die verrukt wordt, wie de ogen ontdekt worden. Ik zal hem zien, maar nu niet. Ik zal hem aanschouwen, maar niet nabij. Er zal een ster voortgaan uit Jacob, er zal een scepter uit Israël opkomen, die zal de palen van de Moabieten verslaan, en zal al de kinderen van Seth verstoren. En Edom zal een erfelijke bezitting zijn, en Seir zal zijn vijanden een erfelijke bezitting zijn. Nog Israël zal kracht doen. En er zal één uit Jacob heersen. En hij zal de overigen uit de steden ombrengen. Toen hij de Amalekieten zag, zo hief hij zijn spreuk op en zeide, Amalek is de eerste der heidenen, maar zijn uiterste is ten verderven. Toen hij de Kenieten zag, zo hief hij zijn spreuk op en zeide, uw woning is vast. En gij hebt uw nest in een steenrots gelegd. Evenwel zal Kain verteerd worden, totdat u Asur gevankelijk wegvoeren zal. Voorts hief hij zijn spreuk op en zeide, Och, wie zal leven als God dit doen zal? En de schepen van de oever van de Giteërs, die zullen Asur plagen, Zij zullen ook Heber plagen. En hij zal ook ten verderve zijn. Toen stond Biljam op en ging heen. En keerde beter tot zijn plaats. En Balak ging ook zijn weg. Ik heb over mijn lezing van vanavond geschreven zegen of vloek. Het gaat over de zegen van de Heer. Of de vloek van Biljam. Biljam, die gekomen is om het volk van Israël te vervloeken. Een vloek of een zegen, het is voor ons allemaal van enorm groot belang natuurlijk. En wij in delen, vallen wij onder de zegen van de Heer of onder de vloek? Een vraag waar we in het leven toch allemaal ook een antwoord op moeten hebben. In onze tekst... In onze tekst is het volk van Israël gekomen aan de grens van het beloofde land. Een groot volk trekt uiteraard niet ongezien door andere landen heen. Al die mannen, vrouwen en kinderen, al het vee. Het is nogal wat. Balak, de koning van de Moabieten, heeft het volk ook gezien en hij werd er bang van. In hoofdstuk 22 zegt hij, ze zullen hier alles opeten, alles oplikken. Hij bedoelt zoals een os of een koe zijn grote tong slaat om een pluk gras en dat gras zomaar ja, afplukt en opeten naar binnen werkt. En zo het hele land kaal eet. Hoe moet hij hierop reageren? Een groot leger oproepen en aanvallen? Misschien samen met andere volken, met de Midianieten bijvoorbeeld. Maar hij weet, Israël heeft andere volken reeds verslagen. Sion, de koning van Och, en de koning van Amorieten en Och, de koning van Bazan. Dus hij weet, mijn leger erop afsturen, dat is maar de vraag of dat nou zoveel zou helpen. Nee, hij heeft een beter idee, denkt hij. Een duivels idee zelfs. Hij weet, iemand die dingen doen kan die een heel leger zelfs niet doen kunnen. Biljam heet hij, een tovenaar. Hij heeft een netwerk dat zelfs rijkt in de onderwereld, waar boze machten een rijk hebben. En Biljam moet dat volk maar vervloeken. En hij zal Biljam daar ook heel goed voor belonen. In hoofdstuk 22 vers 6 zegt hij, want ik weet dat wie gij zegent, die zal gezegend zijn. Wie gij vervloekt, die zal vervloekt zijn. Aanvankelijk weigert Biljam, ook hij heeft gehoord van de grote overwinningen van dat volk. En hij denkt, ja, dat volk, dat kun je niet vloeken, dat mag je niet vloeken. En dan stuurt Balak een veel groter gezantschap nog naar Biljam. En het dringt nog veel meer en veel sterker bij hem aan. Heel nadrukkelijk met belofte van heel veel goud en van heel veel zilver. En uiteindelijk gaat Biljam dan toch maar mee, want de hebzucht is ook in zijn hart. Alleen, hij kan alleen dat doen waar de Heer hem toestemming voor geeft. Vers 20, hoofdstuk 22, vers 20. God nu kwam tot Biljam des nachts en zei tot hem, terwijl die mannen gekomen zijn om u te roepen, sta op, ga met hen, en nochtans zult gij dat doen, hetwelk ik tot u spreken zal. Nou, zo zadelt hij zijn ezel. Excuus voor mijn hoesten. Ja, je weet dat ik daar soms last van heb. Hij zadelt zijn ezel en gaat op weg naar Balak. Hij wil toch proberen om Israël te vervloeken. Want de Heer had gezegd, nee, alleen wat ik u zeggen zal, dat zult u zeggen. Maar daar gaat hij dus tegenin. Onderweg wordt hij heel nadrukkelijk gewaarschuwd. Door wie? Door zijn ezel. Wij zeggen wel eens van iemand, hij is zo dom als een ezel. Dan ben je dus oerdom. Maar hier is het omgekeerd in het geval. Een wijze ezelin en een domme man op haar rug. Het dier doet niet wat hij wil. Eerst gaat de ezel het pad af en het wijde veld in. Daarna op een smal pad tussen de wijngaarden met een weerszijde muren. Die bestaan uit opgestapelde scherpe natuurstenen stukken. En daar gaat de ezelin strak tegenaan staan. Ze duwt zich tegen de kant en de benen van Biljam worden opengeschramd. En gekrast door de scherpe stenen. Het bloed loopt eraf naar beneden. Miriam slaat haar. Een eindje verderop weer. Ezelin kan daar niet uitwijken. Het pad is heel smal. Naar rechts of naar links. En dan gaat ze zelfs liggen. Hij ranselt erop los met zijn stok en hij slaat het dier. Het arme dier, het hulpeloze dier. Hoe zielig voor die ezelin. Het dier ziet iets wat Biljam niet ziet. Een engel van de Heere. Met een zwaard in zijn hand. En dan opent de Heere de mond van die ezelin. En die gaat spreken. Je zou misschien willen zeggen, dat kan toch niet, een ezel die spreekt. Nee, dat kan ook niet, dat is waar, dat kan niet, dat bestaat niet. Behalve als de Heere de mond van een ezelin opent. Dan wel. En dat gebeurt hier. De ezelin zegt, ik heb altijd alles voor u gedaan wat u wilde dat ik doen zou. Waarom slaat u mij dan? Waar heb ik dat aan verdiend? Biljam is woedend. Het dringt niet eens tot hem door dat het raar is dat een ezel spreekt, dat het wonderlijk is. Hij gaat nog in discussie zelfs met het dier. Hij zegt, als ik een zwaard had, dan zou ik je doden. Zo hij, dacht ik bij mezelf, zo overtrokken hebben gereageerd. Omdat hij geen goed geweten heeft, misschien. Dat hij diep in zijn hart echt wel voelde. Dat hij bezig was met iets wat niet goed was. Want zo gaat het soms wel met mensen. Als wij, en zegt hij maar wat waar is, ja of nee. Als wij iets doen wat niet klopt. Dan worden wij van binnen altijd wel een beetje onrustig natuurlijk. En dan spreekt je geweten. Heb jullie hem ook misschien. Dat hij zich daarom zo afreageert op die ezelin. Het geeft wat mij betreft aan hoe belangrijk voor ons allemaal een goed geweten is. Hoe voornaam om altijd maar oprecht te zijn en eerlijk te zijn. En het goede voor onze naasten te zoeken, dat geeft je vrijheid, een goed geweten. Dat geeft je ook levensvreugde. Meer dan een leven in de zonde ooit zou kunnen doen. Wij zijn daar echter, net als Biljam, blind voor. Wij denken dat we dingen zelf kunnen beslissen, dat we daar zelf ons gelukkig mee kunnen maken. Ook als het zondig is, ook als het verkeerd is. We denken dat Gods geboden ons geluk in de weg staan. Dat is een belemmering voor onze vrijheid. Maar dat is toch niet waar. Sterker nog, het is gevaarlijk. Het is zelfs heel gevaarlijk. Levensgevaarlijk. Kijk maar wat er met Biljam gebeurde hier. We lezen nu samen een stukje uit de Bijbel. Hoofdstuk 22, vers 21 tot en met 35. 22, vers 21 tot en met 35. Je kunt, als je dat wil, dat er even bij nemen. Maar je mag ook luisteren. Toen ontdekte de Heere de ogen van Biljam, zodat hij de engel des Heeren zag, staan in de weg, en zijn uitgetrokken zwaard in zijn hand. Daarom neigde hij het hoofd en boog op zijn aangezicht. Toen zeide de engel des Heeren tot hem, waarom hebt gij uw engel nu 3 maal geslagen? Ik ben uitgegaan u tot een tegenpartij, terwijl deze weg van me afwijkt. Maar de ezelin heeft mij gezien. En zij is nu 3 maal voor mijn aangezicht geweken. Indien zij voor mijn aangezicht niet geweken was, zekerlijk, ik zou u nu ook gedood en haar bij het leven behouden hebben. Toen zeide Biljam tot de engel des Heeren, ik heb gezondigd, want ik heb niet geweten dat gij mij tegemoet op deze weg stond. En nu is het kwaad in uw ogen, ik zal wederkeren. De engel des Heeren nu zei tot Biljam, ga heen met deze mannen, maar alleen dat woord wat ik tot u spreken zal, dat zult gij spreken. Alzo trok Biljam met de vorsten van Balak. Het is beschamend voor Biljam wat de engel zegt. Hij zegt, ezel heeft nou 3 maal gezien, is 3 keer over mij uitgeweken en ze heeft je leven gered. Maar je slaat haar. Ze heeft je leven gered, maar je slaat haar. Ik had je kunnen doden. Dat je nog leeft, komt alleen maar door dat dier. Ik ben haar te danken. Je scheerde langs de rand van de afgrond, langs de rand van de dood. En dan komt Biljam tot inkeer. Hij zegt, ik heb gezondigd. Althans, inkeer. Hij zegt erbij, want ik heb niet geweten dat u mij tegenhield. Hij heeft alleen maar brouw over de gevolgen van de zonde, zou je kunnen zeggen. Uw toorn over mij is billijk. Ik zal teruggaan. En dan laat de engel hem toch doorgaan. Eerder mocht hij van neer al gaan. En nu weer. Alleen weer wordt er gezegd, hij mag alleen spreken wat het woord zou zijn dat de Heer tot hem zeggen zal. Je kunt jezelf afvragen, waarom laat de Heer hem eigenlijk doorgaan? Waarom stopt hij Biliam niet? Dat zou logisch zijn. Nou, wij kunnen Gods wegen vaak niet begrijpen. Die zijn hoog en die zijn wonderlijk. Maar misschien dat ik het vandaag zo mag zeggen, hij moet gaan om Israël te zegenen. Dat moet Biliam gaan doen. De zegen uitspreken over het volk van de Heere. Door alles heen. Ja, zelfs door de onmogelijkheid heen. En in Israël komt die zegen, die oude zegen ook, ja, vanavond als het ware, tot ons. Omdat nu eenmaal in dat oude volk Israël alle geslachten van de aardbodem gezegend zullen worden. Eindelijk komt hij aan bij Balak. Balak is een beetje kribbig. Hoofdstuk 22 vers 37. Hij zegt, heb ik niet ernstig tot u gezonden om u te roepen? Waarom zijt u niet tot mij gekomen? Kan ik u niet recht vereren? Hij zegt, waarom kwam u niet eerder? Ik heb toch geld genoeg geboden? Ja, zo is het met de rijken van deze wereld. Die denken dat ze met geld alles kunnen kopen. Dat ze alles en iedereen naar hun hand kunnen zetten. En dan rekenen zij buiten de Heere, dat wel. Ze gaan gelijk door naar Kirjat Huzot. Daar kan Biliam dan eindelijk die vloek uitspreken, dat volk vervloeken. Hij heeft dus niks geleerd van die ezel. Ja, toch gaat hij door, hoe hardnekkig is hij om te volharden in zijn zondige voornemen. Dat is trouwens ook herkenbaar, denk ik, bij mezelf en ook mens eigen, denk ik. Je ziet soms dat mensen iets ergs overkomt, bijvoorbeeld een ziekte of een bijna ongeval of zo. En dan doen zij soms beloften aan de Heere. Ze nemen iets voor hun leven te beteren, naar de kerk gaan, Bijbel te lezen, te bidden, serieuzer te zijn. Maar als alles weer gewoon is, dan zijn ze het zo weer kwijt, zijn ze het zo weer vergeten. Dat komt voor. Er worden offers gebracht. Er staan 7 altaren. Het wordt een heel indrukwekkende religieuze plechtigheid. En dan probeert hij het. Alleen lukt niet. Het gaat niet. Ze staan bij het uiterste van het volk. Dat wil zeggen, je ziet maar een klein stukje van het grote volk, van de plek waar ze staan. En je kunt niet het hele volk overzien daar. Misschien dat het daaraan ligt. Maar Israël vervloekt hoe dan ook, dat lukt Biliam niet. Integendeel, hij zegent het. Ja, een stukje lezen, het hoofdstuk 23 nu, vers 7 tot en met 11. Hoofdstuk 23, vers 7 tot 11. Toen hief hij zijn spreuk op en zei, uit Syrië heeft mij Balak, de koning van de Moabieten, laten halen, met gebergte tegen het oosten, zeggende, kom, vervloek mij Jacob, en kom, scheld Israël. Wat zal ik vloeken die God niet vloekt? Wat zal ik schelden wat de Heer niet scheldt? Want van de hoogte van de steenrotsen zie ik hem, en van de heuvelen aanschouw ik hem. Ziet, dat volk zal alleen wonen, en zal onder de heidenen niet gerekend worden. Wie zal het stof van Jacob tellen, en het getal, ja, het vierde deel van Israël? Mijn ziel sterven de dood der oprechten, en mijn uiterste zij gelijk het zijne. Toen zei Balak tot Biliam, wat hebt gij mij gedaan? Ik heb u genomen om mijn vijanden te vloeken, maar zie, gij ten doorgaans gezegend. Ja, Biliam, hij kwam niet in vorm. Hij zegende in plaats van dat hij vloekte. Wat zou ik vloeken die God niet vloekt? Wat zou ik schelden die God niet scheldt? Hij zegt dat volk, dat zal zeker wonen in het beloofde land. Het zal een groot en ontelbaar volk worden. En het volk dat zal ook alleen wonen. Het is een volk dat apart is gezet. Of om met een Bijbels woord te zeggen, het is een geheiligd volk. Die heeft het uitverkoren tot zijn volk. Dat is eerst een zegen. Israël is een geheiligd en uitverkoren volk en zal een heel groot volk worden. Dat is de zegen van Bileam, de eerste. Maar we begrijpen dat Balak boos wordt. Waarvoor heb ik hierheen gehaald? Niet om te zegenen, maar om te vloeken. Daar geef ik mijn goede geld niet aan uit. Ja, Balak, Gods zegen is sterker dan welke vloek op deze aarde dan ook. Balak neemt Bileam mee naar een andere plaats waar je niet een klein gedeelte van het volk, maar wel het hele volk van Israël kunt overzien. Weer worden offers gebracht, weer een prachtige liturgie, een prachtige eredienst. En vervolgens luistert Bileam naar God om te horen wat hij zou moeten zeggen. Woorden van de duivel kan hij niet spreken, maar tegen wil en dank moet hij, ontrouwe dienstknecht, toch Gods dienaar zijn. Balak vraagt, wat moet je zeggen? En dan antwoordt Bileam in hoofdstuk 23 vers 18, en u kunt u meelezen, hoofdstuk 23 vers 18. Toen hief hij zijn spreuk op en zei, sta op Balak en hoor, neig uw oren tot mij, gij zoon van Zippor. God is geen man dat hij liegen zou, nog eens mensenkind dat het hem berouwen zou. Zou hij het zeggen en niet doen, of spreken en niet bestendig maken? Zie, ik heb ontvangen te zegenen, omdat hij zegent. Zo zal ik het niet keren. Dan komt het. Hij schouwt niet aan de ongerechtigheid in Jacob. Ook ziet hij niet aan de boosheid in Israël. De Heere zijn God is met hem. En het geklank van de koning is bij hem. Als je daarover nadenkt, is echt een machtige profetie. De Heere ziet niet naar de boosheid in dat volk. Hij kijkt niet naar de ongerechtigheid van die mensen. Die zonden waren er natuurlijk wel in dat volk. En lees de geschiedenissen maar van de uittocht. En dan kom je keer op keer tegen het murmureren, het boos zijn op de Heer en op Mozes. Maar de Heer is genadig. In de eerste zegen van Bileam werd gezegd dat God het volk had uitverkoren. En apart gezet van de volken van deze wereld. Maar, moet je nu zeggen, dat was niet omdat zij het waardig waren, in tegendeel. Nee, van zichzelf is het een volk met boosheid en met ongerechtigheid. Maar de Heer zegt, ik kijk daar niet naar. Bileam moet zeggen, eigenlijk, het is een gerechtvaardigd volk. En dat komt bij de Heer zelf vandaan. De eerste zegen, een apart gezet volk. De tweede, een gerechtvaardigd volk door een genadige God. Nog een keer probeert Balak het. Nog een keer op een andere plaats. Misschien lag het aan de plaats nu vanaf een heiligdom. De heuvel Peor. Dat is een heiligdom van Baal. Als het ergens moet lukken, dan is het wel hier waar die machtige God Baal het voor het zeggen heeft. Wat gebeurt er dan? Vers 24, vers 1 tot en met 9. En lees maar mee. Vers 3 tot en met 9. En hij hief zijn spreuk op en zeide, Bileam, de zoon van Beor spreekt, de man die de ogen geopend zijn spreekt, de hoorder, de redenen God spreekt, die het gezicht van de Almachtige ziet, die verrukt wordt, die de ogen ontdekt worden. Hoe goed zijn uw tenten, o Jacob, uw woningen, o Israël, gelijk de beken breiden zij zich uit, als de haven aan de rivieren. De Heer heeft ze geplant, als de sandelbomen, als de cederbomen het water. Er zal water uit zijn emmeren vloeien, en zijn zaad zal in vele wateren zijn, en zijn koning zal boven Agog verheven worden, en zijn koninkrijk zal verhoogd worden. God heeft hem uit Egypte uitgevoerd. Zijn krachten zijn als van een eenhoorn. Hij zal de heidenen, zijn vijanden, verteren, de gebeten breken, met zijn pijlen doorschieten. Hij heeft zich gekromd. Hij heeft zich neergelegd gelijk een leeuw. Dat is een oude leeuw. Wie zal hem doen opstaan? Zo wie u zegent, die zij gezegend. En vervloekt, wie u vloekt. Weer een zegen. De derde. Een uitverkoren volk. Dat is de eerste zegen. Een gerechtvaardigd volk. Dat is de tweede zegen. En nu zou je kunnen zeggen, een volk dat toekomst heeft. Een verheven volk met een zalige toekomst. Waar geen vijanden zullen zijn. Een volk dat eeuwig leeft. Een verheerlijk volk. De derde zegen. Wat een rijkdom aan beloften van de Heere. Wat een overvloed aan zegen. Straks in het beloofde land. Overvloeiende van melk en van honing. Als de Heere met zijn volk is. Baal is nergens meer. Maar de Heer is alles. De geest van God was op Biliam. En hij zegent Israël. Wie u zegent, die zij gezegend. En vervloekt, wie u vervloekt. Israël is en blijft altijd Gods oogappel. En niemand kan dat volk raken met de vloek. Hoe vaak men het ook heeft geprobeerd in de loop van de geschiedenis. God is sterker dan het geweld. Balak is nu helemaal boos. Maar Biliam gaat door. Hij is niet te stoppen. Want Gods geest heeft hem nog meer te spreken. Spontaan, ongevraagd, komt uit zijn mond nog een vierde spreuk. Een adventspreuk, mogen we wel zeggen. Of een kerstspreuk. En lezen we mee in hoofdstuk 24, vers 16 en de volgende. De hoorder de redenen God spreekt. Die de wetenschap des Allerhoogsten weet. Die het gezicht van de Almachtige ziet. Die verrukt wordt. Wie de ogen ontdekt worden. Ik zal hem zien. Maar nu niet. Ik aanschouw hem. Maar niet nabij. Er zal een ster voortkomen uit Jacob. Er zal een scepter uit Israël opkomen. Die zal de palen der Moabieten verslaan. De grenzen. En zal al de kinderen van Seth verstoren. Een Edom zal een erfelijke bezitting zijn. En Seir zal zijn vijanden een erfelijke bezitting zijn. Doch Israël zal kracht doen. En zal een uit Jacob heersen. Hij zal de overigen uit de steden ombrengen. Het gaat nog verder. Dit gedeelte over de andere volken. Die zullen ook worden overwonnen. Maar even dat punt van. Er zal een ster opgaan uit Jacob. En een scepter oprijzen uit Israël. De ster zal de Moabieten, ja het volk van u, Balak, de koning bent, verpletteren. Ook de Edomieten. En dat is de aartsvijand van Israël. En de Amalekieten en de Kenieten, ze gaan er allemaal stuk voor stuk aan. Alle vijandige volkeren zullen hiervoor wijken. Advent, zei ik. Of kerst. Waarom? Wel, als na de geboorte van de Heer Jezus er wijzen uit het oosten komen in Jeruzalem, dan zeggen zij, waar is de geboren koning van de Joden? Want wij hebben zijn sterren gezien. Blijkbaar stond dat in hun wijsheidsboeken geschreven in Babel. Dat er eens een ster zou opgaan bij de geboorte van de heilskoning, bij de Messias van Israël. Die gedachte leefde in Babel, waar Biliam ook vandaan kwam. Kan zijn dat daar de rem is terechtgekomen, die wetenschap. Kan ook zijn door het volk van Israël, wat in ballingschap in Babel is geweest. Joodse geleerden interpreteerden deze ster van ouds als profetie van de Messias. Er bestaat een Babylonische targum, waarin het woord scepter is vervangen door Messias. Targums, dat zijn ja, tamelijk vrije vertalingen van de Bijbel in het Hebreeuws, vanuit het Hebreeuws in het Aramees. En juist omdat het nogal vrije vertalingen zijn, kun je ook op het spoor komen hoe men die vertalingen interpreteerde. De scepter is de Messias. En vandaar die wijzen uit het oosten, uit Babel, wij hebben zijn ster gezien. De ster. Nieuw Testament. In Openbaringen wordt Jezus de blinkende morgenster genoemd. Hij is de koning van dat volk. De koning die geboren is in Bethlehem stal, waar de wijzen van spraken, geboren koning der Joden. Precies zoals Biliam het had voorzegd. De koning van het uitverkoren volk, dat apart is gezet, dat gerechtvaardigd werd, dat genade krijgt, dat ook eeuwig veilig wonen zal met deze koning, deze heerlijke koning, Jezus, die daarvoor later zijn leven geven zal, om te betalen voor de zonde van zijn volk. Die sterft op Golgotha in een plaats die daar zegen verwerft in plaats van vloek. Het wonder is dat die zegen van het oude volk door alle geslachten van de aardbodem mag doorgaan. De oude belofte aan Abraham, dat in zijn zaad zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Je zou zelfs nog terug kunnen gaan, ook hieruit, naar de moederbelofte in het paradijs. Zegen in plaats van vloek, dat is de grote lijn van de schrift. De zegen in Christus, die Biljam ondanks alles, ondanks zichzelf moest verkondigen aan Israël, aan de grens van het beloofde land. Even tussendoor, het is met Biljam niet zo best afgelopen, dat weet u misschien wel. Hij kon met woorden Israël niet vervloeken. En daarom heeft hij nog een heel duivels gemeen plan bedacht later. Onderweg naar huis hebben de Midianieten ingehaald. En heeft hij een raad gegeven, heeft hij iets ingefluisterd wat ze zouden kunnen doen. Dat volk vloeken, dat lukt niet, maar wel iets anders hem verleiden tot de zonde, dat kan wel. Dat hebben de Midianieten overgebriefd aan Balak, de Moabitische koning. En zo is het ook gegaan. Er werd een groot feest georganiseerd voor Israël. Een godsdienstig feest voor Baal Peor, de afgod. En daar heeft Balak een stel prostituees, een stel hoeren naartoe gestuurd. En daarmee hebben de Israëlitische mannen een overspel gepleegd. Een groot, godsdienstig, seksueel feest. Ja, dat ging alleen bij de meesten. Tempelprostitutie, iets afschuwelijks. En toen heeft de Heer dat volk gestraft. Waarschijnlijk een besmettelijke ziekte. De straf op die vreselijke zonde. In Israël stierven toen 24.000 onder het oordeel van God. Ja, de Heer zegent het volk. Hij is genadig. Hij is vergevingsgezind. Maar hij is niet zo dat als wij moedwillig in de zonde wandelen en blijven wandelen tegen alles in, dat hij dan de zonde ongestraft laat. Zo is het niet. En Biljam wist dat de Heer dan het volk straffen zou. En daarom zei: organiseer maar zo'n feest. Combinatie van religie en seks, nou dat gaat er wel in. En ze was ook, die is onweerstaanbaar. En zo roep je dan mooi Gods wraak over dat volk af. Heel triest. Daarna heeft Mozes een strafexpeditie georganiseerd tegen de Midianieten voor dit verraad. En daarbij is ook Biljam omgekomen. Een triest einde van een trieste man. Zijn naam komt in de Bijbel nog verschillende andere keren ter sprake. En elke keer negatief. In de eerste Petrusbrief, in de brief van Judas, in de Openbaringen. Enerzijds een man die de zegen over Israël verkondigde. Maar anderzijds, hij deed het voor het geld. Die ook met zijn raad Israël in het verderf probeerde te storten. En de zonde bracht. Dus een valse dienaar van de Heere dus. Er wordt gewaarschuwd in de Bijbel van zulke predikers die met een soort van evangelie komen van dat alles kan en alles mag. Dat de Heer alle zonden maar door de vinger heen ziet, want hij is genadig. Judas zegt over hem: deze zijn vlekken in uw liefdemaaltijden. Als zij met u de maaltijd zijn, wijden zij zichzelf zonder vrezen. Zij zijn waterloze wolken die van de winden omgedreven worden. Zij zijn als bomen in het afgaan van de herfst, onvruchtbaar, tweemaal verstorven en ontworteld. Wilde baren der zee, een eigen schande opschuimende, ik ken het beeld van de golven met schuim erop de koppen. Dwalende sterren, de welke de donkerheid, de duisternis in der eeuwigheid bewaard wordt. Nou, dat ligt er niet om, dacht ik. En toch is Biljam, ondanks zichzelf, dus toch een Christusprediker geweest. Maar zelf heeft hij er geen deel aan gehad. We gaan terug naar het hoofdthema van vanavond. Zegen in plaats van vloek. En de vraag: delen ook wij in die zegen? De zegen van het apart gezet zijn met het volk van Israël, apart met Gods volk, ingelijfd in het oude volk Israël. De zegen van genade en van vergeving. De zegen van belofte van een zeker en veilig wonen. In de Nieuwtestamentische tijd zou ik dat willen noemen de belofte van het eeuwige en zalige hemelleven. Of we daarin mogen delen. Of het ook onze toekomst mag zijn. En dat alles in Christus. In die sterren die ze opgaan. Die scepter. Die koninklijke staf die ze oprijzen. Delen wij in die zegen die zo vast is en die zo zeker is. Die verdiend is op Golgotha. Waarom de kerk eens de zaligheid beërven zal. In het oude volk van Israël was hij reeds aanwezig. Eeuwen later werd hij geboren in Bethlehem stal. Om op aarde zijn werk te gaan verbrengen. En de Heer, hij waakt alle eeuwen door over die bijzondere zegen. Omdat in hem alle geslachten van de aardbodem gezegend zullen worden. Delen wij erin. Dat is geen zelfsprekendheid. Wel een vraag die indringend vanavond naar ons toe komt. Israël, over dat volk werd de zegen uitgesproken. Maar niet ieder had daar ook zelf persoonlijk door het geloof deel aan. Dus daarom die vraag ook aan ons, aan u, aan jou, aan mij. Delen wij in deze zegen? Of ligt de vloek van de Heere op ons? Zegen. Ik moest dan denken aan Romeinen 8. Zo God voor ons is. Wie zal dan tegen ons zijn? En dat is zijn zegen. Als hij voor ons is, wie zal ons dan tegen zijn? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Niet wij, maar hij. Hij doet het. Wie is het die verdoemt? Dan niemand. Christus is het, die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook de rechterhand Gods is. Die ook voor ons bidt. Hij is het. Onze redder, onze heiland en zaligmaker. En in hem is de grond voor de zegen. De rechtsgrond voor de zegen Christus. Zijn persoon en zijn volbrachte werk. Waar wij als zondaar hebben leren leven van genade. Waar wij in leven en sterven geborgen zijn in zijn volbrachte werk. Waar wij door het geloof van harte aan hem verbonden zijn. En daarom zou ik zeggen vanavond tegen zo iemand als u die misschien zegt, ja maar ik sta er buiten, ik heb er geen weet van, ik durf dat mezelf niet toe te eigenen. Neem toch maar, als een arme en ellendige, de toevlucht tot hem. Kom maar bij deze heiland en zaligmaker. Hij weet wel raad met onze zonde en met onze schuld. Hij weet wel om in plaats van verdiende vloek genadige zegen te geven. Hij heeft het zelf verdiend. Het kruis houdt op Golgotha. Die ster waar William van profiteerde. Die scepter van deze heerlijke vrede koning waar zijn onderdanen zo gelukkig onder mogen zijn. En wie zal dan tegen ons zijn? Paulus somt in Romeinen 8 veel bedreigingen op. Maar de Heer staat voor zijn zegen. En bent u verlegen om die zegen in plaats van de vloek. Nou, dat moet de Christus hebben. Iets anders is er niet. Dan moeten wij zijn eigendom zijn. Wie is het die verdoemt? Balak. Biliam. De duivel? Nee. De wet die aanklaagt, die schuldig stelt? Nee. Mijn eigen geweten dan? Nee, ook niet. Want het is Christus die zijn leven voor mij gegeven heeft. En daarom mag ik weten zalig te worden. Hij een vloek geworden voor ons. Om ons zijn zegen te kunnen geven. Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is. Die ook opgewekt is. Die ook aan de rechterhand Gods is. Die ook voor ons bidt. Een biddende hoge priester in de hemelen. Die ook voor ons bidt. En wat er dan ook tegenin kan komen. Maar in hem is het vast. Die ster die is opgegaan. Die scepter die oprees. Wie tot hem komt, die zal hij niet uitwerpen. Die is veilig voor de tijd en voor de eeuwigheid. Nou, hier wil ik het bij laten vanavond. Ik zou nu anders hebben opgegeven op de zingen uit de lossing van Zacharias. Van vers 4 en ook vers 5. Die ga ik u nu voorlezen. Losse van Zacharias, vers 4. En ook vers 5. Dus wordt des Heren volk geleid door het licht dat nu ontstoken is, tot kennis van de zaligheid in hun schuld vergiffenis, die nooit in schoner glans verscheen dan nu door Gods barmhartigheid, die met ons lot bewogen om ons van zonde en ongeval te ontslaan, een ster in Jacob op doet gaan, de zon des heils doet aan de kimmen staan. Het vijfde vers. Voor elk die in het duister dwaalt, verstreekt deze zon een helder licht, dat hem in schouw, in schaduw des doods bestraalt, op het vredepad zijn voeten richt. Dat Biljam eens eeuwen terug voor zegt, in Christus waar geworden, en door het geloof, maar het ook voor u en voor jou waar worden. Het geloof dat werk is van Gods geest, maar wat hij werkt door middel van de bediening van zijn woord, ook vanavond. Wordt ze immers niet ledig wederkeren, maar doen wat hem behaagt. Zullen we samen eindigen met dankzegging en met gebed. Heer, ze mogen deze avond het woord uitgaan. Hebben we samen gehoord van Biljam, van de zegen in plaats van de vloek. Van de rijke zegen voor uw volk. De zegen van roeping en verkiezing, van heiliging. Het volk apart gezet. Je moet ook het volk vergeven, de ongerechtigheid en de boosheid niet aangezien. Het volk genadig geweest, een genadige God voor het volk. En ook eens dat zeker wonen in het beloofde land, plaats van overvloed. En dat met die heerlijke koning van het volk, zijn ster in Jacob, zijn scepter in Israël, hier om hem te kennen. Wie zal dan tegen ons zijn? Zegt Paulus, niets en niemand, dan maar het vastliggen en zeker liggen niet in ons, maar in hem. Tegelijk ook zo indringend. We kunnen spreken als Biljam, prachtige woorden wellicht, maar er werden zelf deel aan. Dat is een vraag, ook een andere vraag, die van Israël. Het volk dat tot de zonde kon worden verleid. Wie het huis en het hart hem ook, zich af te geven met die valse religie, met de tempelprostitutie, verschrikkelijk. Laten wij niet mee dat in ons leven er niet zou kunnen gebeuren. Delen wij ook echt in de zegen van deze heiland. En geef dat we met die vraag tot onszelf mogen inkeren en mogen ophoren van uw woord. Dat in hem alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Dat een verbroken zondaar of zondares die tot hem de toevlucht neemt, nooit zal worden weggestuurd. Heer, geef het dat de vrucht van deze avond mag zijn, kon zijn voor ons allemaal. Jezus Christus, en die gekruisigd, mijn redder en mijn God, mijn enige troost in leven en in sterven. Heer, zo dank u voor deze avond, dat we bij elkaar mochten zijn op deze manier. Geef u zegen als we de nacht ingaan. Bewaar en behoed ons. Ook al misschien de aanvechting kunnen zijn, de bestrijdingen. Als de vorst de duisternis gebruikt weet te maken van de duisternis om ons te verschrikken. En dat we rust mogen vinden in u, in onze Here, in onze God. En dankzij over ons samen zijn, neem het verkeerde genadig weg. En zegen het goede en hoor ons gebed. In Jezus naam, uit genade. Amen. Nou, rest wil ik tot slot om te bedanken voor uw kijken en luisteren vanavond. En ik wil u van harte nogmaals God zegen toe wensen. Ook, we zien het een andere keer. Hopelijk volgende keer de Michiele weer. En wie weet, later ooit nog eens. Welterusten straks.